Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 101e psalm, daarvan vers 1 en 2. Psalm 101, vers 1 en 2. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige geboden. In antwoord daarop zingen we van Psalm 70, het derde vers. Ik ben noodruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 7... en daarvan vers 1 tot en met 14. De schriftlezing voor deze morgen is dus uit Jesaja 7, vers 1 tot en met 14, na Gods wet, en Psalm 70, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Jesaja 7, de verzen 1 tot en met 14. Het geschiedde nu in de dagen van Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, en Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optoog naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar, maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men het huis Davids boodschapte, zeggende, de Syriërs rusten op Efraïm, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijns volks, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja, ga nu uit, Achas tegemoet, gij en uw zoon Scheojaschub, aan het einde van de watergang des opperste vijvers, aan de hoge weg van het veld des volks. En zeg tot hem, wacht u en zijt gerust, vrees niet en uw hart worden niet week vanwege die 2 staarten deze rokende vuurbranden, vanwege de ontsteking des torens van Rezin en des Syriërs en van de zoon van Remalia. Omdat de Syrië kwaad tegen u beraadslaagd heeft met Efraïm en de zoon van Remalia, zeggende, laat ons optrekken tegen Juda en haar verdriet aandoen, en haar onder ons delen, en de zoon van Tebial koning maken in het midden van haar. Aldus zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan, en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn, en Rezin het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaar zal Efraïm verbroken worden, dat het geen volk zij. Ondertussen zal Samaria en Efraïms hoofd zijn, en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voert voort te spreken tot Achas, zeggende, eis u een teken van de Heere God, ijs beneden in de diepte of ijs boven uit de hoogte. Doch Achas zeide, ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij, hoort, gij lieden nu, gij huis Davids, is het u lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. En zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze eerste Adventszondag stilstaan bij woorden die u kunt vinden in Matteüs 1. Matteüs 1. En daarvan het 22e en 23e vers. Matteüs 1, vers 22 en 23. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Heere, het is aan de morgen van deze dag, aan uw dienst gewijd, naar uw naam genoemd, dat we mogen samenkomen onder de klanken van uw woord. En het past ons om uw naam daarvoor dankend te erkennen. Wilt u de echte dankbaarheid ook in ons hart leggen? En wilt u geven, Heere, dat we beseffen mogen dat u nog onderscheid maakt, ook daarin waar het niet is. Zovelen in de plaats waar we wonen zijn deze morgen anders begonnen, zullen deze dag anders inrichten. U zondert ons af van alle dagelijkse bezigheden en u brengt ons bij uw woord. Dat woord dat ons wijst op de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. En Heere, dat hebben wij niet verdiend. Wij zijn niet beter dan de anderen. Wij hebben ook in de achterliggende week zoveel gedaan en gesproken en gedacht dat voor uw heiligheid niet kan bestaan. Zojuist hebben we de spiegel van uw heilige wet voorgehouden gekregen en wanneer we ons leven er een ogenblik hebben geprobeerd naast te leggen, dan past het, Heere, om ons diep voor u te verootmoedigen. O, dan moeten we instemmen met de woorden van de dichter die het zei, ik ben noodruftig, arm en naakt, geen bedekking voor de schuld tegenover uw heilige geboden. Maar u kent ook degenen, Heere, die daarmee in de nood terechtgekomen zijn. Diegenen die hun schuld wel zien en gevoelen, maar die die nood niet kunnen oplossen zelf. En die het hebben verzucht met de woorden die we zongen, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Die al eerder hebben ingestemd met Psalm 101, wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Heere, wilt u zo aan hen denken deze morgen? En wilt u uit genade overkomen door uw woord, door het woord van Immanuel? Wil dat woord openleggen, Heere, voor degenen die u kennen en vrezen mogen. Wilt u geven dat ze iets mogen zien bij het licht van uw geest, van Immanuel, voor hun eigen hart? Ja, wilt u de heerlijkheid van Immanuel bekendmaken? Maar gedenk ook degenen die vanmorgen in de kerk zijn en die hieruit gewoonte en niet met meer dan dat hun plaats hebben ingenomen. Dan merken we deze morgen op dat dat een goede gewoonte is die u nog geeft. Maar tegelijkertijd vragen we van u, Heere, wilt u dan nog mensen van wie het beeld getekend is in de persoon van Agas? En van nature is ons allerbeeld in hem getekend. Maar wilt u nog tot mensen die niet boven Agas uit kunnen komen, komen met het evangelie van Immanuel? U hebt het in de oude dag tot hem willen spreken. Wil het ook tot ons spreken vanmorgen. Maar laat het door het krachtige werk van Immanuel in zondaarsharten ook werkzaam mogen zijn, Heere. Zo bidden we van u om een zegen. Wilt u de jonge mensen helpen met het luisteren? Denkt u aan de kinderen? Geef dat de preek ook voor hen begrijpelijk mag zijn. Maar boven alles werkt u met uw Heilige Geest toch ook nog in kinderharten, Heere. Wilt u geven dat ze zo jong als ze zijn. En u kent de kinderen van de gemeente. En de anderen die hier vanmorgen gekomen zijn. Maar wilt u geven dat ze mogen beseffen wat ze nodig hebben. Wilt u geven, Heere, dat ze mogen zien dat wat nodig is nu nog bij u te vinden is. Bindt u onze jonge mensen en onze kinderen aan uw dienst, aan uw woord. Heere, wees met de ouderen, wees met de zieken. We dragen bijzonder onze broeder Scheffers aan u op, die in deze achterliggende week weer thuis mocht komen uit het IJsseland ziekenhuis. U hebt dat nog gegeven, maar tegelijkertijd houden de klachten ook tot op zekere hoogte aan. En we vragen van u of u hem daarin wil ondersteunen en nabij zijn. En of u voor hem zorgen wil, wat het lichaam betreft, maar boven alles naar zijn ziel. We mogen u dankzeggen met zuster van Breugel, die goede uitslagen ontving. Enige tijd mag ze de kuren nu nalaten en een rustperiode ontvangen, omdat alles na de gevolgde kuren stabiel bleek te zijn. Heere, wilt u onze dank aanvaarden wanneer we uw naam erkennen voor dat wonder, want het is een wonder dat u de kuur ook tot dusver hebt gezegend. En wilt u geven dat onze zuster baat mag hebben bij de periode van rust die wanneer u het geeft ook voor haar ligt. Zorgt u zo voor haar en wilt u het bij vernieuwing waarmaken. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. We zeggen u dank met onze zuster Landman, die evenzeer een goede uitslag mocht ontvangen. Alles mocht bij controle goed zijn. Heren, we zeggen u er dank voor en we bidden of u haar ook verder nabij en goed wil zijn in alle dingen. Schenkt u haar nieuwe krachten. Wilt u haar ondersteunen en helpen en wees haar samen met haar man nabij. We dragen de andere zieken aan u op. U kent degene die tobben met klachten. Heere, wees met hen. Begeef en verlaat hen niet. Wilt u geven dat wegen van tegenslag mogen worden geheiligd aan het hart? Denk ook aan degene die andere zorg hebben. Zorgen op psychisch vlak. U weet ook hoe moeilijk het daarin kan zijn, Heere. Wilt u ook dan geven wat nodig is? Zo bidden we u om ondersteuning en hulp. We denken aan degene die thuis met ons meeluisteren of op een andere plaats. Zegen het woord ook aan hun harten. En wilt u nog afdalen, Heere, in ons midden? Wil de hemelen nog scheuren? O, als we u al deze dingen vragen, dan moeten we het voor u belijden, Heere. Geen rechten. Bij ons is er niets dat het verdient dat u spreken zult. Bij ons is wellicht, en ook dat moeten we voor u belijden, zo weinig verwachting. We zouden hier dof, te neergeslagen kunnen zitten, met de gedachte, er zal een preek komen, meer niet. Heer, het is groot en het is onverdiend als er een preek komt, maar wilt u er zelf in meekomen? En wilt u zelf die woorden toch kracht verlenen? En wilt u zelf die Immanuel blijken te zijn, ook voor ons, Heere? We vragen dat uit genade. Amen. De lofzang van Maria, daarvan het eerste en het derde vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. En ook het derde vers, hoe heilig is zijn naam. Er zijn drie collecten, bestemd voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. dezelfde lofzang van Maria zingen wij het vijfde en het zesde vers in antwoord op de prediking. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. En ook het zesde vers, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. 5 en 6 van de lofzang van Maria na de prediking. Het is wel wonderlijk, gemeente. De man die we vorige week in de ochtendpreek tegenkwamen in het tolhuis. De man die zijn volksgenoten als tollenaar verschillende keren had bestolen. Diezelfde man, Levi, Matthäus, want dezelfde figuur wordt bedoeld. Diezelfde man komt in het evangelie na de beschrijving van Matthäus opnieuw tot zijn volksgenoten. En dan als een koopman van vrije genade. Als diegene, nee, die niet zijn volksgenoten op een oneerlijke wijze geld afhandig maakt, zoals hij dat als tollenaar vele keren had gedaan, maar als degene die zijn volksgenoten wijst op die schat van de allergrootste waarde, op die parel van de allergrootste waarde, de Heer Jezus Christus. En dan is Matthäus er alles aan te doen om zijn eerste lezers, want Matthäus schreef in eerste instantie voor de Joden, dan is er Matthäus alles aan te doen om zijn lezers ervan te overtuigen dat de Heer Jezus Christus werkelijk de beloofde Messias is. U ziet dat heel duidelijk al in de eerste hoofdstukken van het Matthäus-evangelie. Ik wijs u in het voorbijgaan even op de eerste 17 versen van Matthäus 1. Daar vindt u dat lange geslachtsregister, het boek des geslachts van Jezus Christus. Daar zou veel over te zeggen zijn, dat kan u niet. Maar ik wijs er alleen even op dat Matthäus benadrukt dat de Heer Jezus Christus is de Zoon van David, de zoon van Abraham. Dat schrijft hij helemaal aan het begin. Het is alsof hij tegen zijn volksgenoten, tegen de Joden wil zeggen, de Heer Jezus Christus, naar zijn menselijke natuur, komt hij uit het geslacht van de Joden. En in het vervolg, als Matthäus dan de kerstgeschiedenis gaat verhalen, uiteen gaat leggen, dan wijst hij er telkens weer op dat in de kerstgeschiedenis de schriften vervuld worden. Het is goed om dat even na te gaan in de eerste hoofdstukken. U ziet dat om te beginnen in onze tekst, vers 22 van hoofdstuk 1. Daar schrijft Matthäus, en dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. En dan komt de profetie van Emmanuel. Diezelfde woorden vindt u in hoofdstuk 2, vers 5, min of meer ook weer. Daar lezen we, als de wijzen uit het oosten in Jeruzalem gekomen zijn, dat de schriftgeleerden zeggen dat de Heer Jezus geboren zou worden, de Messias geboren zou worden, te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet. Opnieuw een verwijzing naar de profetische schriften. En dan in vers 15 van hoofdstuk 2 nog een keer. De Heer Jezus was al daar in Egypte tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En een enkel vers verderop, opnieuw, vers 17 en 18. toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. En dan tenslotte nog in het laatste vers van hoofdstuk 2, dezelfde woorden. Tot 5 keer toe wijst de evangelist Matthäus het aan in de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus vinden we de vervulling van de schriften, van de profetieën. En die teksten, ze zullen, zoals ik de vorige keer al kort aankondigde, als de Heer het geeft, de leidraad zijn voor de prediking van de komende tijd. En dan is het vanmorgen dat we stilstaan bij de profetie van Immanuel. Dat schrijven we ook als thema boven de preek. Immanuel, God met ons. 3 gedachten. Allereerst de belofte van Immanuel. Want vers 22 zegt: en dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. De belofte van Immanuel. In de tweede plaats de geboorte van Immanuel. Vers 23. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En tenslotte de naam van Immanuel. En gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Dus de belofte van Immanuel, de geboorte van Immanuel, de naam van Immanuel. En dit alles is geschied. Zo begint onze tekst. Wat bedoelt Matthäus precies? Wel datgene wat hij in de voorgaande verzen geschreven heeft. Matthäus heeft daar verteld over dat wonder, vers 18, dat Maria op een wonderlijke, op een bovennatuurlijke wijze in verwachting geraakt is. Zonder dat daar een man aan te pas gekomen is. De Heilige Geest is over haar gekomen. De kracht van de Allerhoogste heeft haar overschaduwd. En dan verwacht Maria diegene die als het kind van Bethlehem, als de zaligmaker, geboren zal worden. Maar als Maria dan in verwachting is en haar lichaam op zeker moment ook verraadt dat ze een kind verwacht, ja, dan betekent dat, en dat is waar Matthäus heel sterk de nadruk op laat vallen in zijn evangelie, dan betekent dat een diepe beproeving voor Jozef. Jozef, die deze dingen niet begrepen heeft. Jozef, die wel ziet dat zijn ondertrouwde vrouw een kind verwacht, maar die eigenlijk maar één conclusie trekken kan, dat er een andere man is geweest. Dat Maria hem ontrouw geworden is. En dan besluit Jozef om Maria heimelijk te verlaten. Maar dan komt er een engel. Op catechisatie hebben we met de jongeren juist stilgestaan bij de taken van de engelen. En een van de taken van de engelen is dat ze boodschappen overbrengen. Het woord engel betekent letterlijk vertaald ook boodschapper. Wel, hier hebben we zo'n boodschapper. Een engel die in de droom aan Jozef een boodschap van Gods wegen overbrengt. En dan maakt de engel het duidelijk dat het geen gewoon kind is dat Maria verwacht. Dat het ook geen kind is dat geboren zal worden uit ontrouw of uit overspel. Maar dat het een heilig kind is dat door de Heilige Geest zelf in de schoot van Maria is neergelegd. En dat dat kind, hoe staat het er in vers 21, dat dat kind zijn volk zal zalig maken van hun zonde. Wel, als Matthäus die drie dingen heeft geschreven, de verwachting van Maria en de diepe beproeving van Jozef en de boodschap van de engel die licht, kerstlicht laat vallen over dat wonder van de verwachting van Maria, dan is het alsof Matthäus een ogenblik zijn schrijfstift laat rusten. En alsof hij ons als lezers van het evangelie aankijkt en het zegt: en dit alles is geschied opdat vervuld zou worden wat door de Heere gesproken is door de profeet. En dan nodigt Matthäus ons als het ware uit om terug te bladeren in onze Bijbel. Dat is zijn bedoeling natuurlijk, wanneer hij steeds verwijst naar de profetieën. Dat we die profetieën zullen lezen, zullen overdenken. Wel, laten we dat dan deze morgen in gedachten of misschien wel letterlijk ook maar doen. Laten we dan inderdaad dat gedeelte uit Jesaja 7... dat onze schriftlezing was, er nog even bij nemen. Want daar is die oude belofte te vinden. Dat is zo rond 700, iets meer, misschien meer dan 700 jaar voor de geboorte van Christus. Op de troon in Jeruzalem zit een jonge koning, Achas. Helaas ook een goddeloze koning. En dan is Achas nog maar net aan de macht of boven zijn pas gekroonde hoofd pakken zich allerlei donkere wolken samen. Want er dreigt oorlog. Oorlog van twee kanten. Aan de ene kant is het Syrië dat het kleine rijk van Juda wil aanvallen. En daarnaast is het Efraïm, het tienstammenrijk, nota bene het broedervolk van Juda, dat ook een aanval beraamt op Juda en Jeruzalem. Syrië en Efraïm, het tienstammenrijk, ze slaan de handen in één. En gezamenlijk trekken ze op in de richting van Jeruzalem. Dat is de situatie aan het begin van Jesaja 7. Jonge koning en een machtig leger, afkomstig uit twee landen, dat in de aanval naar hen toetrekt. En dan lezen we dat Achas bevreesd wordt, bang wordt. Wat zal hem te wachten staan? Wat zal de vijand hem doen? Er staat in de Bijbel dat Achas hart bewogen werd zoals de bomen van het woud bewogen worden door de wind. Dan moet u denken aan, ja, aan zo'n dag waarop de najaarsstormen over ons land woeden en u van die kleine jonge bomen ziet, of soms ook wel grotere en sterkere bomen die door het geweld van de wind heen en weer geslingerd worden en soms ontworteld dreigen te worden. Zo is het in het hart van de Achas. Het stormt. Hij wordt heen en weer geslingerd door de angst. Achas vreest. U leest niet dat Achas bidt. Dat lezen we niet. Achas vreest. En toch zend de Heere, de God van Israël, de God van Juda, in zijn goedheid dan een van zijn knechten, Jesaja, naar de koning toe. En dan moet Jesaja een bemoedigende boodschap laten horen. Dan mag Jesaja zeggen dat de koning niet hoeft te vrezen. Want die aanval van Syrië en van Efraïm, die zal niet bestaan. Zo staat het in vers 7 van Jesaja 7. Aldus zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan en het zal niet geschieden. Onverdiend. Achas had er niet om gevraagd. Achas had de Heere niet geraadpleegd. Achas was niet op zijn knieën gekomen. En toch, de Heere zendt een bemoedigende boodschap naar deze goddeloze koning. Maar Achas gelooft het niet. Dat kunt u tussen de regels door in Jesaja 7 lezen. En wat doet de Heere dan? Wendt de Heere zich dan af van die goddeloze en bovendien ongelovige Achas? Nee. Dan gaat de Heere toch nog weer verder met spreken. Vers 10. De Heere voer voort te spreken tot Achas. En wat moet Jesaja dan namens de Heere zeggen tegen deze koning? Dan zegt Jesaja: Achas, als u het nu niet gelooft, vraag dan maar om een teken. Eis u een teken van de Heere uw God, beneden in de diepte of bovenuit de hoogte. Vraag maar om een teken. Dat zegt de Heere dus zelf door Jesaja tegen Achas. Wat doet Achas dan? Dan zegt Achas met een schijn van vroomheid, met een schijn van eerbied: ik zou geen teken eisen. Ik zou de Heere niet verzoeken. Dat klinkt mooi. Dat klinkt vroom. Ik zou de Heere niet verzoeken door een teken te vragen. Ja, ja, dat zegt Achas. Maar hij bedoelt iets anders. Als u het hoofdstuk aandachtig leest en vergelijkt, dan ontdekt u dat hij bedoelt: ik hoef geen teken. En wat Achas vervolgens doet is hulp zoeken bij de Assyriërs, een ander machtig volk uit die tijd. Achas, hij veracht de profetieën, hij veracht de woorden van God. Achas, hij veracht de gelegenheid om een teken te vragen. En dan is het geduld van de Heere toch wel ten einde. Dan keert de Heere zich toch wel van Achas af. Dan zegt de Heere toch wel tegen Jesaja: Jesaja, nu maar rechtsomkeert, terug naar je huis. Genoeg aandacht besteed aan Achas, genoeg woorden gewijd aan Achas. Nee, gemeente. Dan mag Jesaja op die plaats, tegenover die goddeloze koning, het kerstevangelie gaan prediken. En dan lezen we in vers 13 dat Jesaja Achas eerst nog ernstig moet bestraffen. Dan zegt Jesaja: u vermoeit niet alleen de mensen met uw ongeloof. U vermoeit niet alleen de profeten met uw ongeloof. Maar u vermoeit de Heere met uw ongeloof. Met uw weigerachtige houding. Maar, zegt Jesaja dan, vers 14, daarom zal de Heere zelf u lieden toch een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Dat is wonderlijk, gemeente, vindt u niet? Dat is wonderlijk, dat die bekende Immanuelsprofetie, waarover wij natuurlijk al vele malen gehoord hebben, zeker als we ouder geworden zijn. Maar dat die bekende Immanuelsprofetie voor het eerst gepredikt is aan een goddeloze, onverschillige, ongelovige koning die het woord verachtte. Kijk, zo zou er vanmorgen iemand in de kerk kunnen zijn. Iemand die lijkt op Achas en die het helemaal niet ziet. Maar de Heere zou het woord van deze morgen kunnen gebruiken om een Achas in de schuld te brengen. Waarom vermoeit u de Heere nog? Na al die woorden die u al hebt gehoord. Na al die keren dat de Heere zich zo diep naar zondige mensen heeft overgebogen met zijn woorden. Waarom vermoeit u de Heere nog? Dan zou de Heere het woord, de prediking van Emmanuel, vanmorgen kunnen laten zinken in het hart van onverschilligen onder ons. En het zou ook kunnen dat er vanmorgen iemand is die het zeggen moet. O God, ik ben Agas. Ik ben Agas. Ik ben zo'n mens, zo goddeloos, zo onverschillig, zo ongelovig. En nu komt de Heere vanmorgen nog tot mensen met het woord van Emmanuel. En dat hopen we straks nog te horen. Hij werkt nog als Emmanuel. Wel, het is die oude belofte. Meer dan 700 jaar voor de komst van de Heer Jezus Christus uitgesproken. Die bij de geboorte van Christus vervuld wordt. Daar wijst Matthäus op. Dit alles is geschied opdat die oude belofte vervuld zou worden. De Heere maakt zijn woorden waar. Zult u dat bedenken? Zullen we dat bedenken? De Heere maakt zijn woorden waar. Allemaal. Zijn beloften en zijn bedreigingen. Zijn woorden van zegen en zijn woorden van vloek. Onze tweede gedachte, de geboorte van Emmanuel. Ja, want wat wil die belofte nu precies zeggen, zoals we hem zojuist gehoord hebben? Wel, daar liggen eigenlijk twee dingen in opgesloten. Die belofte gaat om te beginnen over de geboorte van de Heer Jezus. En vervolgens ook over een van de kostbare namen van de Heer Jezus. Allereerst dus de geboorte van Emmanuel, onze tweede gedachte. En dan lezen we verder in vers 23. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dat zijn wonderlijke woorden. Menselijk bekeken kan dat niet eens. Een maagd die zwanger wordt en een maagd die een zoon baart. Dat is ook de grote vraag geweest van Maria toen ze te horen kreeg dat ze een kind zou krijgen en dat ze een kind ter wereld zou brengen. Hoe zal dit geschieden, dewijl ik geen man bekend heb? En dan gaat de Heere zelf het antwoord geven dat ik zojuist al even noemde. Dat antwoord, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom dat heilige dat uit u geboren wordt, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Kijk gemeente, als we daar vanmorgen even over nadenken, over de wonderlijke geboorte van de Heer Jezus Christus. De geboorte uit een maagd, uit de maagd Maria, dan kunnen we van dat wonder eigenlijk alleen maar stamelen. Dat de Heilige Geest ervoor gezorgd heeft, want Hij heeft dat gedaan. Dat de Heilige Geest ervoor gezorgd heeft dat er in de moederschoot van Maria de menselijke natuur van de Heer Jezus ontstond. Zonder toedoen van een man. Dat is een onbegrijpelijk wonder. Dat de Heilige Geest er bovendien voor gezorgd heeft, ja, dat die mens die groeide in de schoot van Maria al die 9 maanden lang zonder zonde, zonder onreinheid was en bleef. Daar staat in Job die bekende tekst: wie zal een reine geven uit een onreine? Maar hier gebeurt het. Hier wordt een reine geboren uit een onreine. De onreine, met zonde bevlekte Maria brengt straks een volkomen reine zaligmaker ter wereld. Wonder. Waar de Heilige Geest voor heeft gezorgd. Matthew Henry zegt heel terecht in zijn verklaring: wij moeten dat wonder niet napluizen. Al kunnen we er vanuit de Bijbel iets over zeggen. En als we dat kunnen, dan mag dat ook. Maar we moeten, zegt Matthew Henry, dat wonder vooral aanbidden. Dat het woord vlees geworden is. Dat Gods Zoon God gebleven is en mens geworden is. Dat het gebeurd is wat hier staat. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Hoe zal dat geschieden, terwijl ik geen man bekend heb? Maria, het is onmogelijk bij de mensen. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dan trekken we de lijn nog even door. Want daar zou deze morgen in de kerk iemand kunnen zitten, voor wie het in 2 opzichten advent is. Het is advent op de kalender. Eerste adventszondag. Maar het zou kunnen zijn dat er vanmorgen iemand is voor wie het nog in een ander opzicht advent is. Iemand die reikhalzend uitziet naar de komst van de Heer Jezus Christus in zijn of in haar hart. Iemand die van harte heeft ingestemd met de woorden van Psalm 70. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Iemand die moest instemmen met de belijdenis van diezelfde dichter. Ik ben o driftig, Heere, arm, schuldig, naakt, zonder bedekking voor u. Ik sta schuldig aan al uw geboden. Ik heb geen van die geboden gehouden. Mijn hart is steeds tot alle boosheid geneigd. Er is er maar één die het oplossen kan. Er is er maar één die het doen kan, die mij zalig maken kan. En dat is de Heer Jezus Christus. En misschien is het vanmorgen uw verzuchting wel: ach Heer, ik heb het niet verdiend. Ik ben het niet waardig dat u onder het dak van mijn hart zou inkomen. Dat u zou komen heel persoonlijk tot mij. Maar Heere, kom toch door uw woord, door uw geest. Neem toch uw intrek ook in mijn hart. Maak uzelf bekend ook aan mijn hart. Dat is nodig, geliefde gemeente. Dat Christus in ons hart komt. Dat Christus in ons hart bekendgemaakt wordt. Het is nodig dat we daarnaar gaan hongeren, gaan dorsten, naar gaan verlangen. Dat we daar de dringende noodzaak van inzien. Zonder dat kan het niet. Zeker. De Heer Jezus Christus wordt in de evangelieprediking u voorgesteld. De Heer Jezus Christus wordt in de evangelieprediking u zelfs aangeboden. Wij staan een ruime evangelieprediking voor. De Heer Jezus Christus, bereidwillig en machtig om de grootste, om de snootste, om de meest verlorene van de zondaren zalig te maken. Zeer gewillig. Maar het is nodig dat Hij ook komt in uw hart. Dat Hij gelegd wordt in uw hart. Dat Hij bekendgemaakt wordt aan uw hart. Oude schrijvers die zo ruim hebben gepreekt het aanbod van Gods genade. Ik noem u de Erskines bijvoorbeeld. Zijn dezelfden die ook hebben gewezen op de noodzaak dat Christus geopenbaard wordt aan uw hart. Door een wonder van Gods genade. Dat Hij niet alleen komt in Bethlehem, in de kribbe van Bethlehem, maar dat Hij gelegd wordt in de kribbe van een zondaarshart. Hebt u dat gezien? Dat dat nodig is. Diezelfde Rolf Erskine over wie ik u zojuist iets zei, die zegt in een van zijn verhandelingen, wanneer een zondaar hoge gedachten krijgt van de Heer Jezus Christus, tegen de achtergrond van zijn eigen schuld, ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, tegen de achtergrond van zijn eigen onmogelijkheid om ooit te betalen aan het recht van God. Wanneer een zondaar tegen die achtergrond hoge gedachten krijgt van Christus, tegen die achtergrond, geliefde gemeente. Want wij kunnen hoge gedachten hebben van de Heer Jezus, maar dat hadden Jeruzalems dochters ook. En die gingen wenend de Heer Jezus achterna. Ze beklaagden Hem, deze Christus die zo diep moest lijden. Aangrijpend, diep ontroerd. Jawel, maar ze waren blind voor het feit dat ze moesten wenen over zichzelf. Maar wie tegen deze achtergrond hoge gedachten krijgt van Christus, Erskine zegt, Christus is niet ver. Hij zal zich aan u openbaren. Houd moed. En hoe openbaart Hij zich? Altijd door zijn woord. Toegepast door zijn Heilige Geest, maar altijd door zijn woord. Ach, zegt iemand, hoe zal het kunnen in mijn leven? Hoe zal het kunnen in die beestenstal van mijn hart? De tekst van deze morgen predikt wat bij de mensen onmogelijk is. En het was onmogelijk dat een maagd zwanger zou worden en een zoon zou baren. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Hij doet het in het leven van zondaren. Laat het des te meer aan de Heere mogen verbinden. U die God zoekt, u die Christus zoekt in al uw zielsverdriet. U die hem mist en hem niet missen kan. U van wie het gebed het is. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Vouw hem toch te voet en houd aan, grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. De Heere vervult zijn woorden. De geboorte van Immanuel. En dan tenslotte de naam van Immanuel, onze derde, onze laatste gedachte. Gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Als de Heer Jezus Christus komt naar deze wereld, hoe komt Hij dan? Dan komt Hij als de Immanuel. Als de God met ons. Dat betekent die naam letterlijk vertaald. Met ons God. En dan liggen er in die naam drie dingen die ik nog kort wil uitwerken. Het eerste wat in die naam ligt, het eerste wat die naam vertelt, is wie de zaligmaker is. Wie is hij? Wie is hij die daar straks wordt neergelegd in de kribbe van Bethlehem? Wie is hij voor wie de herders neerknielen en tot wie de wijzen uit het oosten komen? Wie is hij? Hij is God en mens. God met ons. Dat wil allereerst zeggen God en mens. Hij is waarachtig God. Echt God. Daarom diepe eerbied moet ons hart vervullen. Hij is ook echt mens geworden. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Immanuel brengt allereerst de twee naturen van de Heere Jezus onder woorden. En u weet, we weten het allemaal vanuit de catechismus, dat die twee naturen nu nodig waren om middelaar te zijn, om zaligmaker te zijn. Dat is, en ik hoop dat dat voor u zo mag zijn, dan is het geen begrippenleer, maar dan is het levensleer. Hij, echt God. En met minder kan het niet toe om mij zalig te maken. Hij, echt waarachtig, bovendien rechtvaardig, zonderloos mens. En met minder kan het niet toe om mij zalig te maken. Wel, dat is het eerste wat Immanuel betekent. God en mens, wie hij is. Tweede, wat die naam duidelijk maakt, is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Want hij is gekomen om God en mens met elkaar te verzoenen. Hij is gekomen om het waar te maken. Immanuel, God met ons. En als we dan nog even stilstaan bij het werk van de Heer Jezus dat Hij daarvoor gedaan heeft, dan moeten we dat werk altijd zien tegen de achtergrond van onze zonde en van onze schuld. Laten we het nooit vergeten. Weet u waar de naam Immanuel voor de allereerste keer geschreven stond in de Bijbel? Die stond geschreven boven de poort van het paradijs voor de zondeval. Die stond geschreven boven heel het paradijsleven. Toen Adam en Eva in de staat van de rechtheid waren, was het volmaakt. Immanuel, God met ons. God had zijn mens. En de mens had zijn God. En ze leefden in volkomen harmonie. En in volkomen vrede. Immanuel. Zo heeft God de mens geschapen. Onder de koepel van Immanuel. En toen is die naam door u en door mij doorgehaald. Doorgekrast. Toen hebben wij ons tegen God gekeerd. Want daar is mee begonnen. God met ons, maar wij tegen God. En als gevolg daarvan heeft God zich tegen de mens moeten keren. En toen is het geworden door de zondeval. God niet met ons, maar God tegen ons. Kijk, en dat staat geschreven boven de geschiedenis vanaf Genesis 3. God tegen ons, aangrijpende werkelijkheid. God tegen ons, omdat wij tegen God zijn. Eenmaal tegen God hebben gekozen en die keus nog dagelijks vernieuwen. In iedere zonde die ik doe, In iedere zondige gedachte die door mijn hoofd gaat, bewijs ik het weer, ik tegen God. En toen heeft God, uit vrije genade, zijn zoon gezonden. In de kribbe neergelegd. En hij zegt het, hier geef ik mijn Immanuel. Kijk, dat is het evangelie. Dat is het evangelie van Immanuel. God komt tot mensen die tegen hem zijn. God komt tot mensen tegen wie hij naar recht moet zijn. En hij komt als de Immanuel. O, zou, geliefde gemeente, ons hart vanmorgen niet moeten opspringen van vreugde wanneer we die dingen horen. Zou het niet moeten zijn dat het grootste nieuws is van deze hele week? God komt als de Immanuel. Maar ga eens mee met mij naar Jeruzalem. Naar die hoge weg bij het veld van de voller. Waar Jesaja koning Achas ontmoette. Daar staat Jesaja en hij predikt het evangelie van Immanuel. En wat doet Achas? Ach, het staat niet eens zo heel duidelijk in de Bijbel. Maar uit datgene wat niet gezegd wordt, kan u wel wat afleiden. Weet u wat Achas deed? Achas deed niets. O ja, hij heeft misschien wel beleefd geluisterd. Hij heeft misschien ook nog wel beleefd geknikt. Kijk eens, Jesaja. Dat is het teken dat we mogen vragen. Dat is het teken wat God zelf geeft. Maar hij heeft het evangelie van Immanuel voor kennisgeving aangenomen. En zo is hij teruggegaan naar zijn paleis. En als in een spiegelgemeente zien we wat we van nature doen. We nemen het evangelie van Immanuel voor kennisgeving aan. We horen het aan. We horen het beleefd aan. En we gaan terug naar huis. En we vergeten het weer. Zal het dan daar eindigen? Zal het dan daar eindigen? In de afwijzing van een Achas-mens? Dat brengt ons bij het laatste wat ik nog wilde zeggen over die naam Immanuel. Kijk, die naam maakte duidelijk wie de Heer Jezus is, God en mens. Wat de Heer Jezus in die diepe weg is komen doen, God en mens bijeenbrengen, verzoening tot stand brengen. Maar die naam predikt in de laatste plaats ook wat de Heer Jezus Christus nog doet. En wat doet hij nog? Datgene wat hij verdiend heeft, nu ook toepassen, uitwerken in het hart van een mens die boven Achas niet uit kan komen. De Heer Jezus, hij gaat zondaren opzoeken in hun verlorenheid waar ze zijn, in de goot van hun verlorenheid, in de goot van hun zondige verlorenheid, in de goot van hun godsdienstige verlorenheid, maar hij zoekt ze op waar ze zijn. En dan gaat hij ze door zijn Heilige Geest leren. Wat? Die dingen die ik zojuist al vanuit het evangelie naar voren bracht. Maar dan heel persoonlijk, dan gaat hij me leren. Ik, niet wij, maar ik tegen God. Ik tegen God. Ik tegen hem gekozen, ik tegen hem, ik met gebalde vuisten als een vijand tegenover hem. En als u er iets van gaat leren bij het licht van Gods geest, dan gaat u instemmen met de dichter van de 25e psalm. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar, menigmaal misdreven, met mijn zonde tegen uw wet. En met mijn zonde tegen uw evangelie, want ik heb uw woorden altijd nog weer veracht. Dan gaat de Heere door zijn geest je leren, heel persoonlijk. God naar recht tegen mij. Tegen mij. Vanwege al mijn zonde en vanwege al mijn schuld. Ik kan voor hem niet bestaan. Zo gij in het recht wilt treden, Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden. O, u moet tegen me zijn. En dan gaat de Heere door zijn geest leren om ermee in te stemmen. Heere, het is niet onrechtvaardig dat u tegen me bent. En het zou niet onrechtvaardig zijn wanneer u die lijn tot in de eeuwigheid zou doortrekken. Wanneer het voor altijd zou zijn u tegen mij, want ik houd niet op om tegen u te zijn. Maar daar gaat de Heer Jezus Christus ook zichzelf bekendmaken. Als de Immanuel, God met ons. Ik ben het die met u spreek. Ik met u. Dan gaat de Heer Jezus zijn zoon daar ook onderwijzen in al datgene wat hij nu in die diepe weg van lijden, toen hij kwam in een weg waarin God zich tegen hem keerde, heeft verdiend. En hij gaat het uitdelen. Hij gaat het toepassen. Hij gaat het leggen in de handen, in de schuldige en de onreine handen van een goddeloze Agas. En hij zegt het, zie, ik voor u en daarom Immanuel, God met ons. Kijk, en dan is er een leven lang voor nodig. Nee, ik zeg het verkeerd. Dan is de eeuwigheid ervoor nodig om de diepe betekenis van die naam te leren spellen. Maar het gaat aan hierop. Dat onze tekst zegt dat gij zijn naam zult heten, Immanuel. Letterlijk staat het er in het Grieks van het Nieuwe Testament nog iets anders. Daar staat, de kanttekeningen wijzen dat ook wel aan, daar staat eigenlijk, en zij zullen zijn naam heten, Immanuel. Daar ligt een belofte in. Niet alleen de belofte van de komst, van de geboorte, maar ook de belofte van een volk van Immanuel. Daar zullen er zijn zondaren, schuldigen, die het toch mogen zeggen. Immanuel, God met ons. Hebt u het al mogen zeggen? Hebt u het al heel persoonlijk mogen zeggen? Omdat God het eerst zei tegen u in uw hart. Immanuel. En hebt u het toen in verwondering mogen nastamelen. Immanuel, God met ons. Kijk, wanneer u nog vreemd bent aan deze dingen. Wanneer uw hart er misschien wel naar haakt en wel naar verlangt. O, laat dan toch die woorden van onze tekst, zoals ze er letterlijk staan in de grondtaal, een pleitgrond voor u zijn. En zij zullen zijn naam heten, Immanuel. Heere, mag ik het zijn? Mag ik het zijn? Ik die het allerminst verdiend heb, Immanuel. Want hij wil zichzelf nog meedelen en uitdelen aan goddelozen, aan schuldigen. En als hij gesproken heeft in uw leven, zie dan toch op de troost van Immanuel. Zoek dan toch om steeds opnieuw hem zo te mogen ontmoeten als de Emmanuel, als diegene die het gezegd heeft. Ik ben met u. Want wij hebben vanmorgen de eerste bladzijde van het Matthäus-evangelie voor ons gehad en iets daarvan overdacht. Maar het is heel terecht dat iemand eens heeft gezegd, het Matthäus-evangelie, dat kunnen we eigenlijk noemen het Emmanuel-evangelie. Want op de allerlaatste bladzij van dat evangelie staat de Heer Jezus Christus met zijn discipelen op een berg, op het punt om ten hemel te gaan. En wat zegt hij dan? En zie, ik ben met u. En hij zegt het tegen heel zijn kerk. Hij zegt het tegen diegene, die het bij vernieuwing moeten beleiden deze morgen. Heren, niet beter dan Agas. En toch, wat is het dat u op mij hebt willen neerzien? Hij zegt het tegen heel zijn kerk. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Ik ben de Emmanuel, al de dagen van uw leven. Zelfs de laatste dag. Zelfs de dag dat u de Jordaan van de dood door moet. Ik ben met u in dagen van tegenspoed. Ik ben met u in de dagen dat u naar het ziekenhuis moet. Ik ben met u in de dagen dat u uw eigen woning moet verlaten. Ik ben met u in die dagen dat u er zelf geen besef meer van hebt dat u op de aarde bent. Ik ben met u al de dagen. Al die dagen waarin een kind van God zichzelf alleen maar meer gaat tegenvallen. Al de dagen waarin een kind van God het steeds meer moet leren tot zijn eigen verdriet. O Heere, nu is er nog iets in me dat zich altijd weer tegen u keert. Er is een hele oude mens in me die zich altijd tegen u keert. En wat een wonder. Ik met u. Zou je die Emmanuel, die de zijne nooit verlaat, nooit begeeft en ze thuis brengt tot in eeuwig Emmanuels land, zou je die Emmanuel niet gaan zoeken? Zou je die Emmanuel niet gaan zoeken? Hij wil goddeloze Agas nog ontvangen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u de zegen van Immanuel heel persoonlijk aan ons schenken. Dat onderwijs dat u zelf geeft in het hart van zondaren en van zondaressen. Wilt u ons bewaren in het verdere van deze dag. Zegent u het werk van de zondagsschool. Brengt u ons vanmiddag weer genadig bijeen onder uw woord. Heb dank voor wat u deze morgen schonk. Vergeef het gebrekkige, het zondige en wil ons horen uit genade. Amen. Psalm 46, het zesde vers is de slotzang. 46 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.